Goedemiddag, hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Burcht en NGK De Ontmoeting. Deze middag gaat dominee Gerard Kimpen ons voor en er zal worden gecollecteerd voor de Spaanstalige zending. Namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
Ja, gaat u maar staan, prima. Ik wou als voorzinglied, is dat gelukt, dat voorzinglied? Ja, ja op die dag, het lied op die dag. Dat is om zeg maar in de stemming en de sfeer te komen van ja, het thema van deze dienst. Op die dag. We belijden ons vertrouwen in de Heer onze God, ook voor dit moment, voor deze dienst, met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we er een psalm bij nemen, psalm 118, we zingen daarvan de versen 5 en 7. Zullen we samen bidden? Heer onze God, uw rechterhand doet grote dingen. Uw rechterhand heeft grote kracht. Dat zingen we, dat weten we ook. Uw woord is ermee gevuld, met wat u allemaal doet. Maar ook met beloften, uitzichten die u geeft over wat u nog zult doen. En zo wordt het hele bestaan van ons mensen, van deze wereld, van uw schepping, helemaal omvat door u en uw machtige rechterhand. Daarom mogen we ook nog heel veel verwachten. Heer, het geeft ons hoop, want verwachtingen in deze wereld, dat is meestal negatief gekleurd. En met reden. Het zit er niet in. Het zit niet in ons mensen om de dingen recht te zetten. Om het voor elkaar te krijgen. Om alles wat pijn doet uit te bannen en een keer achter ons te laten. We kunnen er alleen maar van dromen. En we kunnen het op grond van uw beloften ook geloven. En op die manier ernaar uitzien. Ja, dank u wel dat u ons zo in dit leven een plek geeft. Ook vanmiddag willen we uw woord openen. We willen de belijdenis van de kerk erbij nemen. En willen dat ter harte nemen. Wees ons daarin nabij. Zegen ons daarin. Wij vragen u dat. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit de brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 15. De eerste brief. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Boven het hoofdstuk staat al waar het over gaat. De opstanding van de doden. Opstanding van het vlees, kan je ook kunnen zeggen. Van het lichaam. 35. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen, maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde. De tweede mens is hemels. Ieder aards mens is als de eerste mens, ieder hemelse mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een goddelijk geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit tevergeefs zijn. Tot zover de Bijbellezing uit 1 Korinthe 15. We zingen hierbij Psalm 103, de versen 6 en 7. Ja, toen een aantal weken, maanden geleden werd afgesproken dat we dit soort diensten zouden houden, gecombineerde diensten op de middag, hè, ene keer in de Burcht, de andere keer hier in Voorthuizen, toen is er ook door de predikanten afgesproken dat we door die weken heen een thema zouden meenemen, namelijk de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. Die bestaat uit 12 afzonderlijke artikelen en... Nou ja, dat is wel of niet altijd heel duidelijk geweest. Het lukte ook niet altijd om de predikant die daarvoor aan de beurt was precies over dat thema te laten preken. Dat gaf ook allemaal niet. Maar dit is wel de laatste zondag uit die serie. Dus die proefperiode die is per 1 juli, voor zover ik weet, voorbij, klaar. En dat betekent dus ook dat we voor vanmiddag naar het laatste stukje van de apostolische geloofsbelijdenis gaan. Dat heb ik al helemaal in het begin met dominee Henk van der Velde afgesproken, of hij met mij, en daar houd ik mij aan. Dus, het laatste stukje, dat zijn wel twee artikelen, maar ze zijn wel heel kort, over ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus en in de Heilige Geest. En dan eindigt dat zo, hè, dat we ook geloven, ik geloof de opstanding van het vlees, van het lichaam, en een eeuwig leven. Daar komt deze belijdenis op uit. En de catechismus behandelt dat dan even heel kort, dat wil ik er graag bij nemen. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees, zondag 22, vraag en antwoord 57, dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar hoofd Christus opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En welke troost put u uit het artikel van het eeuwige leven, 58? Evenals ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik na dit leven volkomen heerlijkheid bezitten die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, en wel om God daarin eeuwig te prijzen. Dat is voor vanmiddag aan de orde om te overdenken, met elkaar te delen. En dan gaan we straks aansluitend een lied bij zingen. Het bekende Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Daarvan dan de laatste drie coupletten. Nou, broeders en zusters, dat wordt natuurlijk wel een ontzettend heftige dag. Die dag. Als je dat probeert voor te stellen, en dat probeer ik, en ik probeer u daarin een beetje mee te nemen, maar dat zal wat zijn. Je loopt thuis, of hier ergens op straat, en dan opeens, in ieder geval een geluid. Een geluid dat iedereen zal horen. Dat is al meteen zo wonderlijk. Iedereen, dat is dus niet iedereen in Voorthuizen of in Barneveld, maar ook in Japan en in Australië, noem maar op. Een geluid. Een geluid dat doet denken aan trompet, bazuin, zoiets kennelijk. En je kan het een beetje lokaliseren, want ik denk dat al die kopjes omhoog gaan. Het zit daar, het komt daar ergens vandaan. Geluid. Maar als je dan toch om je heen kijkt en omhoog, dan zal op hetzelfde moment daar ook iets te zien zijn. Ik weet niet wat, maar het wordt een teken genoemd in de Bijbel. Een teken, zichtbaar. En al weet ik nu niet wat, op dat moment zal ik in ieder geval heel goed weten waar dat over gaat, waar dat teken op ziet. En ik denk zelfs dat alle mensen in één oogopslag gaan beseffen wat dat is. Het door de Heer Jezus aangekondigde teken. Daar is die dag mee bepaald. Geluid. Teken van de Zoon des Mensen. En ja, nog veel meer natuurlijk. Nog veel meer. Als je dan toch weer je ogen wat naar beneden richt en om je heen kijkt, dan kan het niet anders. Of je ziet van alles om je heen gebeuren. Er zullen wel andere mensen om je heen staan, dichtbij of ver weg, en die maken natuurlijk hetzelfde mee. En het maakt wat los. Kreten, verbazing, geschoktheid, schrik, paniek, blijdschap, bevrijding, opluchting. Het zal alle kanten opvliegen. Maar dat is ook nog lang niet alles. Want behalve die mensen die je dan ziet reageren op wat jij ook ziet, zul je ook merkwaardig genoeg gaan zien op een of andere manier dat er waanzinnig veel mensen bijkomen. Waanzinnig veel mensen. Waar komen die vandaan? Ja, als uit de grond. Als uit de grond. Zoveel. Ik denk dat je niet eens heel veel tijd hebt om daarover je te verbazen. Want er gebeuren nog meer van die merkwaardige dingen. Het wordt een dag als nooit. Want we gaan de lucht in. We worden als het ware gelanceerd de lucht in. Hoe kan dat nou? Ja, hoe? En achter je valt de aarde waarop je altijd gewoond en geleefd hebt in duizenden, miljoenen stukjes uit elkaar. En het wordt één grote vuurbal. Maar ik denk dat je ook daar eigenlijk niet zo heel veel oog voor zult hebben. Het is achter de rug. En jij gaat naar je heiland. En hij gaat naar jou. Wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Zo is dat beloofd. En hij komt ons halen. Dat is toch een dag, hè? En die hemelreis, waar brengt hij je dan naartoe? Hoe loopt dat dan af? Loopt dat af? Hoe dan? Ja, we komen voor hem te staan die we nooit hebben gezien, maar in wie we wel hebben geloofd. De Heer onze God, Jezus onze Heiland, die ons meeneemt. En hoewel daar ook veel mensen zullen zijn die daar verschijnen voor God zonder Heiland, zullen wij daar staan met hem. En hij met ons. En dat gaat heel veel uitmaken. Want wie daar staat zonder heiland, is ook zijn leven kwijt. Geen heiland. Geen leven. Maar voor jou en voor ontelbaar veel anderen geldt nou juist dat daar het leven begint. Of opnieuw begint, zo je wilt. De opstanding van het vlees en het eeuwige leven, broers en zussen, dat zijn onvoorstelbaar grote gebeurtenissen. En ze komen eraan. En wij weten nooit hoe dichtbij, hè. Ik denk wel eens, wist ik het maar. Maar het is gewoon ons niet gegeven. We weten natuurlijk ook niet of wij die dag zullen meemaken als op dat moment op deze aarde levende mensen. Dat weet je ook niet. De kans is nog altijd groot dat wij voor die dag zullen moeten sterven. Er zijn al zoveel van Gods kinderen intussen gestorven. Dus eigenlijk moet je het zo zien dat die kinderen van God die op aarde levend die dag zullen gaan meemaken, maar een klein groepje uitzonderingen is. Bepaalt niet de meerderheid. De regel is eerst sterven en dan dit verhaal. In onze belijdenis gaan we daar ook eigenlijk heel simpel van uit. Ik zal sterven. Wij zullen sterven. En dan horen we bij de vele doden, gestorvenen in deze wereld. Maar ik mag, zegt onze belijdenis dan, over mijzelf en al mijn medegelovigen die gestorven zijn, iets heel bijzonders geloven. Namelijk dat wij zullen opstaan. Wij zullen opstaan. De opstanding van het vlees is opstanding van gestorven mensen. Dat is wat we geloven. En nu denken we maar even niet aan al die mensen die zonder God en zonder geloof hebben geleefd. We moeten het ook niet te groot maken vanmiddag. We richten ons gewoon even op die groep van gelovige mensen. Ook zij weten van dat sterven. We kunnen de groep natuurlijk rustig voor dit moment even nog kleiner maken en gewoon zeggen van, nou, we hebben het gewoon over ons als groep hier in de kerk. Waarom niet? Jullie hebben allemaal meerdere keren bij een graf gestaan. Daar ga ik vanuit. Soms ging het om je eigen vrouw, je eigen man, een broer, een zus, een kind. En dan denk ik bij mezelf, en jij denkt dat natuurlijk ook, zo zal er ook een keer een graf zijn voor mij. Het is best wel een wat intrigerende gedachte, een beetje eng ook ergens wel. Maar ook wel realiteit. Dat zal een keer zo zijn. Dat is wel stap 1 in de richting van de opstanding. En dat moet ik wel vasthouden. Met je sterven sluit je je leven hier af. Maar het is meteen de inleiding op de opstanding. En dat zeg ik omdat Paulus dat beeld ook zo bij ons introduceert. In 1 Korinthe 15. Zaaien. En we kennen dat beeld en het wordt vaak ook gebruikt bij begrafenissen en terecht. Zaaien. Dat is wat we doen. En zaaien is eigenlijk helemaal nooit leuk. Op een begraafplaats al helemaal niet, maar eigenlijk gewoon nooit. Want eerst had je een, laten we zeggen, een zak met graan. Je had tenminste wat. Als je eenmaal gezaaid hebt, is die zak leeg. En je hebt niks. Alleen, als je niet zaait, ja, dan zal er ook nooit een oogst zijn. Dat weet je ook. Dus de lege zak, waar je best wel, ja, wat teleurgesteld bij kan zijn, nou heb ik niks meer, is toch het begin van die andere zakken die vol zullen zijn. Eerst arm worden. En niemand die van je vraagt om het mooi te vinden. Maar dan ook je rijkdom vinden. Eerst dat lege, dat verdrietige, dat nare gevoel bij een graf. Dan kan er straks ook ontroering zijn en verbazing en zelfs vreugde over wat de Heere God daar wel niet van gemaakt heeft. Want dat zal wonderlijk zijn. De opstanding van het vlees, daar hebben we het over. En het eerste wat we ervan kunnen zeggen is, het gaat om het moment van een ongedachte oogst. Schitterend in omvang. Schitterend van kwaliteit. Grote vreugde na diep verdriet. Opstanding van het vlees. Zit er nog wat tussen? Tussen sterven en opstanding zit daar nog wat tussen. Ja, opeens merken we dat we met dat beeld van Paulus uit 1 Korinthe 15 toch ook weer niet helemaal eruit komen. Het beeld van 1 Korinthe 15 is heel mooi en heel toepasselijk en volkomen terecht, maar dekt niet de hele situatie. Want hier worden de gebeurtenissen maar vanuit één perspectief bekeken. Namelijk vanuit het perspectief van ons lichaam. Ja, dat is 1 Korinthe 15. Ons lichaam. Dat lichaam, dat laten we neer in de aarde. Dat zaaien we. En dat lichaam gaat zo op weg naar die opstanding. Maar een mens is toch meer dan een lichaam. De vraag stellen is haar beantwoorden. Er is iets in ons. En we noemen dat, ja, ziel eventueel, of geest. En misschien heb je er nog wel andere woorden voor. Dat woord maakt denk ik niet zoveel uit. We weten toch niet goed wat het is of wat we ermee bedoelen. Maar het is er wel. Dat beseffen we maar al te goed. De Heer Jezus heeft het over dat innerlijke van ons, als hij tegen die man naast zich aan het kruis zegt, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Jij, de man zelf, zijn lichaam niet. Zijn lichaam hangt aan het kruis te sterven en dat komt ook in de grond, wordt begraven. Maar hij gaat naar het paradijs met Jezus. En zo werd ook de arme Lazarus gedragen in de schoot van Abraham, maar zijn lichaam werd begraven. En zo zijn er in de hemel de zielen onder het altaar. Lastig genoeg, maar zoiets staat er toch wel in Openbaring 6. En zo zijn er de geesten van de rechtvaardigen, dat woord kun je dus ook gebruiken, de geesten van de rechtvaardigen, die in de hemel zijn, in het hemels Jeruzalem, Hebreeën 12. Dat is er allemaal ook, daar leven Gods kinderen. Ze zijn in leven en sterven altijd door het eigendom geweest van Jezus Christus. Nou, wij worden uitgedaagd, broers en zussen, om op deze manier naar ons sterven te kijken. Zodat je kunt zeggen, als mijn leven hier naar het einde toe gaat, begint daar ook mijn opstanding. Dan gaat mijn lichaam op weg naar de dag van de oogst. En op dat moment van sterven wordt ook je ziel of je geest of wat dan ook maar ook al klaargemaakt voor dat latere. Om op de dag van de oogst er ook te zijn. Helemaal in orde. Helemaal zoals God het bedoeld heeft met je ziel en met je geest. Om dan met je lichaam weer te worden verenigd. Alles nieuw. En zo krijg je in beeld hoe die opstanding van het vlees zijn vervolg krijgt. Onze belijdenis geeft dat ook aan. Eerst is er dus die wonderbaarlijke opstanding van het lichaam. En dan, en dat is het afsluitende artikel, het eeuwige leven. En ja, ik denk dat we daar nog minder over kunnen zeggen. Het eeuwige leven. Wat komen je woorden dan tekort? En je voorstellingsvermogen al helemaal. Dat wordt gissen en raden en daar komen we ook niet zo ver mee. Je kunt voorzichtig een paar dingen aanstippen, de catechismus doet dat ook en noemt het dan maar even zo, hè? Eeuwige vreugde. Oh, maar dat willen we wel. Dat is mooi. Eeuwige vreugde, iets wat nooit bestaan heeft, zal dan bestaan. Eeuwige vreugde. Volkomen heerlijkheid bezitten. Ik, jij, lichaam, geest, ziel, wat dan ook. Volkomen heerlijkheid bezitten. Zoals Jezus Christus, die nu al bezit. Daarin gelijk aan Hem. Volkomen heerlijkheid. God eeuwig prijzen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, nieuwe mensen. Vol van God. En pak dan maar op met z'n allen wat je op kan pakken in Gods prachtige nieuwe wereld. Maar alles zal uiteindelijk de dimensie hebben van wat prijzen wij God uit het diepst van ons hart. Altijd door en eeuwig en heerlijk. En in volkomen heerlijkheid. En wat een vreugde en wat een leven op die dag en altijd. Het leven wordt één groot feest, zegt een van onze formulieren. Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. En ga maar binnen in het feest van je Heer. Uitgenodigd door Jezus Christus in eigen persoon. Kom maar. Welkom. Broers en zussen, waarom is dit ons geopenbaard? Want dat is het wel, het komt uit de Bijbel. En waarom heeft die superkorte geloofsbelijdenis, die maar 12 zinnetjes wil gebruiken om het verhaal van het geloof te vertellen, 2 van die zinnetjes hieraan, aan dit thema gewijd? Dat is verhoudingsgewijs best veel. Laten we dan in ieder geval bedenken dat onze medegelovigen uit die tijd, begintijd van het belijden van de christelijke kerk, zeg 150 tot 250 na Christus, dat was allemaal niet zo makkelijk, hè? Die mensen hebben het moeilijk gehad met hun leven als christelijke minderheid in een heidense, agressief heidense wereld. Dat is verre van gemakkelijk geweest. Maar wat zullen ze juist hieruit een moed hebben geput? Dit te mogen weten. En waarom zou dat voor ons anders zijn? Want dit is inderdaad een uitermate bemoedigend onderdeel van het prachtige evangelie dat de Heer ons gegeven heeft. Iets om aan vast te houden. Iets om eigenlijk altijd voor ogen te hebben. Want je hebt juist met dit evangelie iets in handen waarmee je over het lijden heen kunt zien. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat verdriet en lijden er niet zo erg toe doen, absoluut niet. Maar dat verdriet en dat lijden dat altijd in dit leven je pad zal kruisen, dat zal nooit worden tot een verstikkende muur die je aan alle kanten in de knel zet en met je kop naar beneden buigt. Daarvoor is dit evangelie een te sterk weerwoord. En daarom, broers en zussen, houd het vast. Net zoals Paulus dat tenslotte ook schreef in wat we gelezen hebben. Houd dit vast. Blijf verwachtingsvol uitkijken. Want die dag, die komt. Is beloofd. Toen hij zei, ik maak alles nieuw. Amen. Ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat gaan we zingen daarvan, de laatste drie coupletten. Ja, laten we bij de afsluiting van de dienst over de apostolische geloofsbelijdenis die belijdenis ook met elkaar zingen. Laten we dat als het kan staande doen en dan de melodie, die horen we wel. We gaan danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. U bent de Alpha en de Omega. Het begin van alles. Schepper van hemel en aarde. Alles is uit u voortgekomen. Alles vindt zijn doel in u, in bestaan voor u. Leven voor u, u dienen, u liefhebben, u vertrouwen, leven van uw genade. Maar we leven in een problematische wereld. Al bijna vanaf het allereerste begin. En iedereen ondervindt dat. Ieder op een eigen manier. Maar ook wel zo dat iedereen het ook wel herkent. Wat is er al een lijden voorbij gegaan? Al die eeuwen. We waren in gedachten even kort bij de christenen van het eerste uur in het Romeinse Rijk. Bij tijden zwaar vervolgd, dwars gezeten, tegengewerkt, gemarteld en ter dood gebracht. Maar ze hadden wel uw evangelie en ze hebben het nooit losgelaten. Ze wisten zich er rijk mee en getroost, bemoedigd en met een leven voor zich. En ook, Heere God, als we denken aan andere tijden in deze wereld, tijden van grote rampen, van ziekte, van de pest die kon huishouden, van de vele mensen die de dood vonden, dan geloven we en weten we dat uw kinderen juist ook dan, als ze bij graven stonden, aan dit evangelie hebben vastgehouden. En het tegen de dood en de macht van de dood in hebben geroepen bij de graven. Wij geloven in een God van leven, van genade, van vergeving van zonde, van opstanding van het vlees en een eeuwig leven. En ook wij, Heere God, wij blijven dat tegen de dood inroepen met de woorden van deze mooie belijdenis die u ook ons in de mond en in het hart legt. Dank u wel dat we daar vanmiddag bij mochten stilstaan. En ook wij willen het een plek geven in ons leven. Ook wij willen dit in ons meedragen, ook naar de tijd toe dat we zelf onder ogen moeten zien dat ons leven naar het sterven toe gaat. En elke dag moet dat toch ook ergens wel in een hoekje van ons denken aanwezig zijn, want het kan veel dichterbij zijn dan we zo vaak merken, dan we beseffen. En Heer, geef dat het uitzicht dat u ons geeft op de opstanding van het lichaam en een eeuwig onvernietigbaar leven in vreugde, in heerlijkheid, in lofprijzing. Dat we dat nooit prijsgeven, nooit loslaten, nooit laten ondersneeuwen door de ellende die over ons heen kan spoelen met grote, hoge golven. Geef dat dit evangelie er als een rots tegen bestand is. Dat we hierop blijven staan en hierop blijven uitzien en altijd die moed vasthouden. Waar bent u een wonderbaarlijk God? Waar bent u groot? Wat is uw rechterhand sterk en machtig? Dat u tot zulke dingen in staat bent. En wij loven en wij prijzen u daarom. Heer God, we weten nauwelijks waar we het over hebben. Het zijn voor ons ook nog weer toekomstvisioenen. Als we het zullen hebben meegemaakt, als dit ook achter ons ligt, dan zullen we pas echt goed u kunnen danken en prijzen voor wat u met deze woorden van het evangelie bedoeld hebt. Maar nu al mogen we beginnen ze ons toe te eigenen. Vader, geef dat dit een vaste plek mag hebben in ons hart, in ons geloof, in momenten waar we tegenop zien, waar we met moeite doorheen komen of waar we helemaal niet doorheen komen. Laten we dit meenemen op de weg naar u toe, want dat is ons leven. Dankzij u, Heer Jezus, weg naar u toe. En dat willen we vasthouden. Heer, geef dat we zo in het leven staan, dat we zo de nieuwe week ook weer ingaan en dat we er nog eens aan denken, dat we het weer bij onszelf in onze gedachten terughalen. Ook als we misschien binnenkort wel weer voor een graf komen te staan, want dat gaat maar door. Maar het is niet het laatste. De dood heeft niet het laatste woord. U hebt het laatste woord en het is een woord van leven. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u met ons zijn in dingen die we te doen hebben, onze taken, onze werkzaamheden, in de maatschappij, in ons gezin, in onze vriendenkring, in de gemeente ook. Geef dat we ook daar met vreugde en met plezier ons inzetten, onze gaven gebruiken ten dienste van elkaar en ook in dankbaarheid en in erkentelijkheid naar u toe. Wilt u zo met ons zijn? Heer, wil ons een goede zondag ook nog verder geven met elkaar, thuis of waar we ook zijn. En wil ons zo zegenen. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Er is een gelegenheid voor de collecte. Dat gaan we nu doen. Oké, we kunnen en we mogen naar huis gaan. En ik geef jullie de zegen van de Heere mee. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.